1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover. En inderdaad, de apostel spreekt hier in de eerste plaats over zichzelf, over zijn bekering, zeggen wij gemakshalve. Ik heb u vorige keer voorgehouden dat het misschien zijn bekering is, maar dan toch in elk geval ook zijn roeping. Want vanaf het moment waarover hij hier schrijft, op de weg naar Damascus, wordt gezegd dat deze Saulus van Tarsus bestemd is inderdaad om voor Christus te lijden, maar ook opdat de heerlijkheid van Christus in hem geopenbaard zal worden en dat Christus in en door hem gepredikt zal worden onder de heidenen. Het is dus meer dan alleen maar zijn bekering. Het is feitelijk zijn roeping tot de dienst waarin hij nu staat. En daar gaat het natuurlijk om, want de apostel spreekt over zijn bediening uiteraard als voorbeeld in het algemeen voor allen, zoals we zojuist gelezen hebben, maar in het bijzonder natuurlijk als voorbeeld voor Timotheus. In elk geval, de apostel schrijft dat hij zichzelf niet gekwalificeerd had voor deze bediening, maar dat nou eenmaal Christus Jezus, de Heere, hem getrouw geacht heeft en hem in deze bediening heeft gesteld. Want hij was een lasteraar, staat er, een vervolger, een verdrukker, maar de barmhartigheid Gods is tot hem gekomen enzovoort. En hij is inderdaad gesteld in deze bediening, zoals de apostel het zegt in vers 12. Daarna zegt hij er samenvatten van in vers 14, doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En in het bijzonder natuurlijk de genade onzes Heren over de apostel Paulus. Lijkt me duidelijk, want dat is het onderwerp nou eenmaal. Een apostel beschouwt het niet alleen als genade dat hij behouden is geworden, dat hij vergeving heeft ontvangen. Daar gaat het zelfs hier helemaal niet over. Hij beschouwt het als genade onzes Heren dat die Heer hem in de bediening gesteld heeft. In dezelfde toepassing vinden we die genade veel vaker genoemd door de apostel Paulus, speciaal in relatie tot zijn eigen bediening. Maar de gedachte is nou eenmaal dat die genade des Heren niet alleen genade is waardoor een zondaar vergeving van zonde ontvangt, maar genade des Heren waardoor wij zijn wie wij zijn. Dat wil zeggen, genade onze Heren, waardoor wij niet alleen vergeving van zonde ontvangen en zelfs tot kinderen van God gemaakt worden, maar ook genade waardoor wij gebracht worden tot onze aanstelling als zonen in de toekomst. Met andere woorden, wij leven alle dagen uit de genade Gods. En zoals de apostel het elders zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Wat het dan ook maar was en wie hij dan ook maar was, het was uitsluitend door de genade Gods. En vandaar dat gezegd kan worden, de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest. Want deze lasteraar, vervolger en verdrukker heeft barmhartigheid ontvangen, heeft genade ontvangen. En de Heer heeft hem als zijn personeel aangenomen. Een betere baas kun je niet wensen, denk ik toch. Alles bij elkaar. In elk geval, Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een van die versen waarin ik geneigd ben, in het Nederlands althans, het woord geloof te verwisselen voor trouw, omdat ik anders ook niet zou weten wat het betekent. Zeer overvloedig geweest met geloof en liefde. Als u mij vraagt, staat hier geloof inderdaad in de betekenis van trouw? Ik heb al vaker gezegd, hè, daar is in de grondtekst geen verschillend woord voor. Wij hebben dat tot verschillende begrippen gemaakt, maar fundamenteel is het echt volstrekt hetzelfde. En dus zou ik dat hier invullen, want het gaat immers om die trouw van de apostel, genoemd reeds in vers 6. De Heer heeft hem getrouw geacht en heeft hem in de bediening gesteld. En dus de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met trouw. En daarna staat er liefde. En voor de gelegenheid vul ik daar ook een ander woord in. Ik ben maar weer zo vrij. Liefde namelijk in de schrift is altijd praktische liefde. Het is niet liefde als abstract begrip, hoewel het dat natuurlijk toch is en blijft. Maar het is in bijzonder ook de uitwerking daarvan en daarmee in de praktijk gewoon de praktische dienst. En ik ben dus altijd geneigd om, als ik het woord liefde tegenkom, daar dienst ook voor in te vullen. Dat wil zeggen erbij te bedenken. Hè? Niet helemaal in de plaats daarvan, maar het hoort erbij. Het gaat om de uitoefening, om zo te zeggen, van de liefde. En dan horen die woorden natuurlijk opnieuw bij elkaar. Geloof en liefde horen bij elkaar, omdat het gaat om trouwe dienst. Om trouw en dienst. Net zo u wilt. Maar daar gaat het toch om. Als wij trouw zijn aan de Heer en hem dienen, is dat een kwestie van geloof, inderdaad. En inderdaad van liefde, want daarmee en daardoor hebben wij een liefde, is een actieve aangelegenheid. En daar spreekt de apostel per slot ook over in dit schriftgedeelte. Namelijk over zijn actieve dienst aan de Heer en dus zijn actieve liefde. Zo kun je het ook zeggen, het maakt in de praktijk helemaal geen verschil. Zijn praktische liefde tot de Heer, waardoor hij hem dient, inderdaad, als een getrouw dienstknecht. Dat is waar het altijd over gaat bij de dienst aan de Heer. Het gebeurt uit liefde. Het is namelijk liefde in de praktische uitwerking daarvan. En kenmerkend voor de dienst zou inderdaad zijn trouw. Trouwens, ik hoef dat denk ik niet uit te leggen, want liefde en trouw horen in ons jargon en onze filosofie toch ook gewoon bij elkaar. En daar gaat het hier uiteraard over. Daarna staat het, die er is in Christus Jezus. Want de gedachte is dat al deze dingen tot ons komen, en in het bijzonder tot de apostel Paulus zijn gekomen, doordat hij deel heeft gekregen aan Christus Jezus. Wanneer we deel aan hem hebben, één plant met hem zijn geworden, dan wel leden zijn van zijn lichaam, of via de Hebreeënbrief, wanneer wij behoren tot zijn volk, hebben wij deel aan zijn zegeningen. Er zijn hoedanigheden, maar het betekent ook dat wij dan, net als hij, in de dienst aan God geplaatst zijn. Want zo is dat nou eenmaal. Niet alleen vanwege die route die ik wel eens neem door de Hebreeënbrief, de route namelijk die zegt dat de Heer Jezus zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd heeft en dus gewijd heeft aan de dienst aan God. En dat waar wij nou eenmaal zijn lichaam zijn, zijn wij dus ook gewijd aan de dienst van God. Sommigen vinden die route te moeilijk en vinden hem ook bedenkelijk omdat ik hem uit Hebreeën hou. Dat geeft niks, dan haal ik hem gewoon uit Romeinen 6. Hè. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden en dus tot heerlijkheid des vaders. We hebben aan een deel, bevinden ons in dezelfde positie. Wij zouden namelijk God dienen en leven tot heerlijkheid Gods. Men kan natuurlijk ook gewoon Efeze nemen, Efeze 2. De meesten hebben daar geen moeite mee, zeg ik denk ik altijd. Hè. Efeze, er staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. In Christus Jezus en dus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Dat alles in Christus Jezus. Dus of je nou Romeinen neemt, of Efeze, of Hebreeën, of voorkeuren hebt, het maakt niks uit. Je vindt overal precies diezelfde gedachten terug. En hier ook, zij het dan erg kort samengevat. Daarna wijs ik erop dat er staat, doch de genade onze zeren, niet maar des heren, maar onze zeren. En natuurlijk denken wij, dat de Heer is onze Heer ook, dat is waar. Maar ik denk dat we toch eerst zouden beseffen dat onder ons hier verstaan zou moeten worden de schrijver van de brief en de geadresseerde. Dat wil zeggen Paulus en Timotheus, het gaat over hun Heer. En Paulus in vertrouwen in hun brief schrijft aan Timotheus de genade van onze Heer, dat wil zeggen de Heer van ons beiden. De genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest. En de strekking daarvan is uiteraard dat diezelfde genade des Heeren ook overvloedig is, dus over Timotheus. Beiden bevinden zich nou eenmaal in dezelfde positie. En beiden moeten het hebben van die genade des Heeren, waardoor zij beiden in de bediening geplaatst zijn. Weliswaar niet gelijktijdig, Timotheus kwam er pas later bij, maar het gaat om precies hetzelfde beginsel uiteraard. Daarna zegt de apostel in vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Term komen we nog wel eens vaker tegen. Het is de uitdrukking waarmee de apostel Paulus groot klemtoon legt op wat nu volgt. Hè. Er komt een gewichtige uitspraak. Als de Heer Jezus het zou doen, dan zou je zeggen, voorwaar, ik zeg u. En Paulus zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat is ook twee keer hetzelfde, overigens. Net als voorwaar. Voorwaar is gewoon amen. Hè? Het is gewoon amen, enzovoorts. Dus wil gewoon zeggen, het is absoluut waar. Het is zo. En hier staat het ook twee keer, maar met andere woorden. Dit is een getrouw woord, dan is het dus absoluut waar. En alle aanneming waardig, dat kan ook alleen maar zijn omdat het absoluut waar is. En deze waarheid is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. De aardigheid is het verband waarin deze uitdrukking gezegd wordt, of uitdrukking gegeven wordt. Namelijk, er staat dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is een bekend vers, wordt veel gebruikt bij evangelisatiewerk en zo. En ik heb daar niks tegen, integendeel, dat is volkomen correct. Maar als we het vers lezen hier in het verband waarin het staat, zouden wij bedenken dat de apostel over heel wat meer schrijft dan alleen dat een zondaar zalig wordt, dat wil zeggen eeuwig leven ontvangt, vergeving van zonde ontvangt, of hoe je dat maar noemt, in Christus Jezus of door Christus Jezus. Er staat veel meer. Het blijkt namelijk dat ook hier, zoals op veel andere plaatsen, de term zalig maken in de breedste betekenis van het woord gebruikt wordt. Want zaligheid heeft niet slechts van doen met dat een zondaar vergeving van zonde ontvangt, of dat een zondaar een kind van God wordt. Maar zaligheid heeft, en dus ook zalig maken, heeft van doen met het totale werk dat God eventueel doet aan de mens. En in onze bedeling zeg ik dan maar gewoon, het gaat inderdaad om mensen die dood zijn door de zonde en misdaden. Dat is Efeze 2, dus zit weer helemaal goed, hè? Nee, Efeze, maar goed. Maar het gaat om mensen die dood zijn door de zonde en misdaden, maar die daaruit verlost worden, gemaakt worden tot kinderen Gods en uiteindelijk, was de bedoeling, gemaakt worden tot zonen Gods. Niet alleen dat onze zonden worden weggedaan, maar ook dat wij heerlijkheid ontvangen. En dat is helemaal aan de andere kant van het verhaal, uiteraard. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wij kunnen natuurlijk zeggen dat de Heer ons zalig gemaakt heeft in het verleden. Dat is waar. Neem niet weg dat Hij nog steeds bezig is ons zalig te maken. En de laatste versie, dat wil zeggen de laatste fase daarvan, is ter gelegenheid, is die gelegenheid waarbij wij, zoals de schrift dat zegt, waarbij wij de zaligmaker verwachten in de toekomst om wat te doen. Ja, nog eens een keer, om ons zalig te maken, maar nu naar het lichaam, dat is Filippenzen 4. Onze wandel is in de hemel, waaruit, of dan wel op grond waarvan, wij ook de zaligmaker verwachten die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, zo staat het daar. Maar dat alles hoort bij zalig maken. Het is één en hetzelfde werk. Men kan het weliswaar in drie fasen onderverdelen. Dat kan. Maar niettemin, het is de bedoeling dat het geheel uitgevoerd wordt, om zo te zeggen. En ik zeg dan altijd, en het is echt mijn fonds niet, maar ik zeg dan altijd, naar de geest zijn wij zalig gemaakt, naar de ziel worden wij zalig gemaakt en naar het lichaam zullen wij zalig gemaakt worden. Leer je nog meteen eens wat werkwoorden vervoegen ook en zo, hè. Maar het ene is al gebeurd, het laatste is nog toekomst en daar kunnen we verder niks meer aan doen. En wat voor het heden van belang is, is het tegenwoordige werk van de zaligmaker aan ons. En het heet wel degelijk zaligmaken. Of gewoon verlossen. Want dat is wat het woord eigenlijk ook gewoon is. Naar de geest zijn wij verlost, naar het lichaam zullen wij verlost worden. Bij de verlossing van ons lichaam, inderdaad. Uit Romeinen 8 bijvoorbeeld. En naar de ziel, dat wil zeggen naar ons praktische leven nu, worden wij verlost. Dat is een proces wat nu in gang is. En het is net zo goed wat de Heer aan ons en in ons zou doen. Dat het zo is mogen blijken uit enige citaten, dan maar even snel uit Filippenzen. In Filippenzen staat de uitdrukking, Filippenzen 2, bewerkt uw zelfs zaligheid. Bewerk de zaligheid van uw eigen, uzelf, uw eigen, uw ego. Sommigen prefereren het Latijn, dus vooruit. Bewerk de zaligheid van uw eigen, van uzelf. Uw ziel is dat gewoon hoor. Met vrezen en beven. Als je het precies wil weten, dus Filippenzen 2, vers 12. Het is een omstreden vers, maar ik doe maar net of dat niet het geval is. Ik haal het maar gewoon aan, hè. Nee, niet omstreden omdat het staat, maar de interpretatie die heeft men soms moeite mee. En dat komt omdat men dit onderscheid tussen wat gebeurd is en wat gebeuren zal en wat in het heden gebeurt niet kent. Maar als men het kent, hoeft men er geen enkel probleem mee te hebben. Bewerkt u of werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk zijn. En u en ik worden geacht te weten, op grond van bijvoorbeeld Efeze 5, dat het tegenwoordige werk van Christus aan ons een werk is, waarbij het de bedoeling is dat hij ons onberispelijk voor zich stelt. Dus dit werk dus. Nou goed. En daarna sla ik een bladzijde terug en lees vers 6 van Filippenzen 1. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, ooit, dat is in verband met de verlossing dan wel zaligheid van de geest, onze wedergeboorte dus, toen we uit de geest geboren werden, dan wel de geest ontvingen, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal, daar is hij mee bezig, nu, tot op de dag van Jezus Christus. En dat is die dag waarin ons vernederd lichaam veranderd zal worden. En dat is dus de voltooiing van dat goede werk wat hij aan ons begonnen heeft. Is de eenvoudige gedachte. Kortom, als 1 Timotheus 1 vers 15 zegt dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, gaat het niet slechts over zijn lijden en dood en wellicht zijn opstanding, maar het gaat net zo goed om het tegenwoordige werk van Christus nu. Hij is daarmee bezig en dat is een werk wat niet voltooid is als wij tot geloof dan wel tot bekering komen of hoe het maar heten mag. Maar het is een werk wat eigenlijk dan pas begint. Nou ga ik daar maar niet te diep op in, want er zijn ook kerkscheuringen over ontstaan over de vraag wanneer het werk van God aan de mens begint. Of dat is voor zijn bekering of pas daarna, vind ik heel het punt niet. Het officiële werk des Heren is inderdaad dat hij ons wederbaart. Dat wil zeggen ons wedergeboren doet worden enzovoorts. En dat wordt als een begin beschouwd. Dat er bij gelegenheid wat aan vooraf gaat of aan vooraf gegaan is. Dat kan wel zo wezen, maar het begint altijd met de geboorte. Ik denk niet dat het zinnig is om daar een discussie over op te zetten. En dus dat zaligmakende werk van Christus Jezus gaat voort aan ons. En aan Paulus en aan Timotheus. Paulus zegt dat ook, nou toch in Filippenzen was, blijf ik er maar even bij dan. Want ik was in Filippenzen 1 vers 6 en in Filippenzen 2 vers 12. En daarna lees ik gewoon Filippenzen 3 vers 12. Die brief gaat namelijk in het bijzonder over dat thema. Hè? Dus vandaar ik daar terecht kom. Filippenzen 3 vers 12, waar de apostel zelf zegt over zijn eigen omstandigheden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door of van Christus Jezus ook gegrepen ben. Hebben jullie? Die tekst had ik eigenlijk niet over mogen slaan, want het is net zo goed de verwijzing naar de oorspronkelijke roeping van de apostel Paulus. Dat wil zeggen van Saulus van Tarse. En hij zegt hier, ik ben van Christus Jezus gegrepen om vervolgens te jagen naar deze volmaaktheid. In de praktijk betekent het gewoon dat, hij, dat de Heer hem gegrepen heeft, opdat de Heer zijn werk aan Saulus van Tarse zou kunnen volvoeren in de rest van zijn leven. Dat van Saulus uiteraard, dan wel Paulus. Daar gaat het om. En hij zegt hier, niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben. En dan vers 13 nog een keer. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En het vervolg daarop heb ik al geciteerd. Dat is vers 20 en 21 van ditzelfde hoofdstuk, want daar vinden we de voltooiing van dat werk van Christus aan ons in de verlossing van ons lichaam en dus in de openbaring van de heerlijkheid die nou eenmaal aan ons beloofd is. Het heet trouwens ook inderdaad een heerlijk lichaam daar. Het is echt niet zo moeilijk, maar we zouden dus beseffen dat het werk van de zaligmaker nog steeds voortduurt. Ik kan ook een andere lijn gebruiken die misschien wel bekender is. Dat is dat we de Heer Jezus kennen als degene die ons eenmaal geheel gereinigd heeft. En voor sommigen houdt het verhaal daarna op, maar dat is een misverstand. Want het verhaal gaat verder. Nadat hij ons eenmaal geheel gereinigd heeft door zijn dood en opstanding, is hij nog steeds degene die ons reinigt, ons rein houdt namelijk. En dat is een beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus. Hij reinigt ons namelijk door het bad des waters, door het woord. Dat wil zeggen, wij worden door zijn woord onderwezen en daardoor worden wij gereinigd. En dat sluit aardig aan bij wat ik vorige keer hier gezegd heb, nogal buiten de orde, maar ik heb het gezegd, namelijk dat men weliswaar waarheid kan zoeken, maar voor zover men de waarheid vindt, is het alleen omdat de waarheid zich openbaart. Met andere woorden, voor zover wij iets van het woord Gods kunnen en mogen verstaan, is het omdat de Heer dat woord aan ons bekend maakt. Nu, in onze dagen, met als doel dat hij ons reinigt en onberispelijk voor zich stelt. Maar het heeft inderdaad een praktische uitwerking naar ons leven, want hij reinigt ons. U weet, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat we die levende God zouden dienen. En langs die weg komen we inderdaad onberispelijk voor hem te staan. En vandaar dat het in Filippenzen ook gezegd kon worden, hè, opdat wij onberispelijk zouden zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht enzovoorts. Het is het tegenwoordige werk dat de Heer aan ons doet. Het komt tot ons inderdaad via zijn woord. Maar het is een werk van zalig maken. Het heeft een reinigende werking op ons hart en geweten. Maar ook een praktische uitwerking meteen op ons praktische leven, onze praktische dienst dus. En daar heeft de apostel het hier dus over. Dat is het werk van de zaligmaker, nog steeds. Per slot, ook onze wedergeboorte had slechts tot doel dat wij die tezamen waren afgeweken en onnut waren geworden, Romeinen 3, alsnog nuttig zouden worden, Filimon. In 1 Korinthe, om maar eens wat te noemen. Ik ga het niet allemaal nazoeken. Nou, het gaat maar om dat we een goede voorstelling hebben, nu even, van wie Christus Jezus is en wat hij doet. Ik krijg er nogal eens commentaar op, maar ik heb voor mezelf in elk geval, ik zeg het dus wat terughoudend, maar ik heb voor mezelf in elk geval de overtuiging dat er nogal wat schriftplaatsen zijn waarin staat dat hij in de wereld kwam. En ik heb tegenwoordig heb ik nooit meer de neiging om die uitspraken over dat hij kwam in de wereld, om die meteen van toepassing te brengen op zijn geboorte in Bethlehem. Het lijkt mij namelijk niet het geval te zijn. Kijk, als er staat de Zoon des Mensen is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, dan was het bij zijn geboorte. Maar daar heet hij ook de Zoon des Mensen. En als Zoon des Mensen droeg hij de schuld van de mens voor wie hij zich verantwoordelijk kon stellen als Zoon des Mensen. Ik heb je dat wel eens verteld, mag ik aannemen. Als loster, zal ik maar zeggen, als hoofd van de menselijke familie, maakte hij gebruik van zijn recht tot lossing. En dus kwam de Zoon des Mensen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar als hier staat dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dan denk ik, niet dat het veel uitmaakt, maar dan denk ik dat het gaat inderdaad om de opgewekte. En om het tegenwoordige werk van Christus in het bijzonder. Hetzelfde denk ik ook als ik het lees in de Hebreeënbrief. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, enzovoorts. Dan volgt het een en ander. En toen kwam ik om uw wil te doen, o God. Ik denk dat het allemaal uitdrukkingen zijn die rechtstreeks slaan op zijn opstanding uit de dood. En het wordt gemakkelijker te begrijpen als we beseffen dat dat werk van de Heer Jezus niet afgelopen was bij zijn dood en opstanding, maar integendeel daarna pas goed begon. Want zo is het eigenlijk. Toen werd hij pas tot zoon aangesteld en werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, werd hem gegeven al het oordeel en werd hij gesteld tot hoge priester die vervolgens dus verantwoordelijk is voor de dienst aan God. Dat is allemaal nogal wat. En het lijkt me toch voor de hand te liggen dat zo'n uitdrukking als dat hij in de wereld kwam, dat het daarop slaat. Op zijn opstanding uit de dood. En ik denk hier ook. Maar goed, ik kijk niet op een paar jaar. Ik heb er geen problemen mee. Ik denk dat het bij zijn geboorte is. Want u en ik weten dat zijn geboorte toch moest leiden tot zijn dood en opstanding enzovoorts. Maar goed, dat dan maar even terzijde. Maar Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. De zondaren geldt in de praktijk voor ieder mens, dus de zondaren. Om de zondaren zalig te maken. Dat betekent niet dat alle zondaren dus zalig worden, maar het betekent wel dat het de bedoeling is. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Staat een klein eindje verderop in hoofdstuk 2 vers 4. Maar in 1 vers 15 zegt de apostel het in het algemeen. Christus Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Nou ja, wij vinden dat wellicht iets overdreven, maar hij ziet het nou eenmaal zo en ik laat het er maar bij. Hij acht zich de voornaamste der zondaren. En daarna zegt hij, maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Die barmhartigheid uit vers 13 dus, maar mij is barmhartigheid geschied. En hier staat er waarom het gebeurd is. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. En zou betonen, namelijk laten zien. Ten behoeve van anderen dus, of beter nog aan anderen. De Heer zou via Paulus zijn langmoedigheid tonen aan ons, in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk weer aan Timotheus, daar gaat het om. Want de Heer is natuurlijk langmoedig geweest over Saulus van Tarsus. Ik heb je al eerder gezegd, ik denk dat de apostel toch zo rond de 40 jaar oud was bij zijn roeping. Al staat er dan dat hij jongeling was, maar jongeling kan nou eenmaal naar Bijbelse maatstaven, in elk geval tot het 40ste levensjaar. En ik denk dat hij al een jaar of 40 was toen hij geroepen werd. In ieder geval niet veel jonger. En het betekent dat de Heer inderdaad langmoedig over hem geweest is. De Heer heeft hem heel lang laten geworden. Om hem van alles te leren kennelijk. Maar daarna heeft hij hem dan toch geroepen, gegrepen, zoals hij dus in Filippenzen zei. Dat is een langmoedigheid. En dat is gebeurd ter demonstratie. Want hoezeer men dan ook wel leeft in de praktijk, in vijandschap tegen God, zolang het geen bewuste opstand is tegen God, is de Heer inderdaad langmoedig en zal hij inderdaad ingrijpen. Ik heb u dat vorige keer uiteraard ook gezegd. Maar het is deze apostel die dan vervolgens aan ons tot voorbeeld gesteld wordt. Namelijk tot voorbeeld dergenen, tot model, tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dat betekent dat de apostel Paulus inderdaad voorbeeld is in de eerste plaats hier voor Timotheus, maar daarna voor alle gelovigen. Dat is ook niks nieuws, want in nogal wat brieven zegt hij dat. Want dan zegt hij, wees allen mijn navolgers, broeders, enzovoort. Ze worden van die strekking. En op dezelfde wijze sprak de apostel Paulus trouwens in de Filippense brief ook uitgebreid over zichzelf. In Filippense 3. Hij spreekt ook over zijn, hoe wie hij vroeger was en hoe het veranderd is. En daarna zegt hij, niet dat ik het al reden gegrepen heb zoals we zojuist lazen. Maar wat hij daar over zichzelf en zijn eigen bediening en roeping vertelt, is net zo goed tot voorbeeld voor de lezers, zullen we maar zeggen, voor alle gelovigen. Tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daarom is hem barmhartigheid geschied. In de eerste plaats vanwege dat hij in onwetendheid gehandeld had in zijn ongelovigheid van vers 13. Maar als het gaat om het doel ervan, dan staat het, het is tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En dus in het bijzonder tot voorbeeld van Timotheus. Dan moet ik er nog wat bij zeggen. Want dat wij in hem geloven, dan wel in hem geloven zouden ten eeuwige leven, ik denk dat dat een duidelijke zaak is. Als men gelooft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zegt Johannes 3, vers 16. Dus die is niet zo moeilijk. Maar ik denk dat we hier niet weer dezelfde fout moeten maken. Ik geloof namelijk dat die zaligheid uit vers 15 veel verder strekt dan alleen de wedergeboorte als zodanig. En dat is ook het geval met dit geloven ten eeuwige leven hier in vers 16. Want er zijn toch echt nog wel een paar schriftplaatsen waarin dat eeuwige leven genoemd wordt. Niet in verband met de gedachte dat wij dat eeuwige leven ontvangen op het moment dat wij tot geloof komen, maar in verband met de gedachte dat wij dat eeuwige leven pas leven naarmate wij geloven. En het gaat dus om de praktische uitwerking ervan. Want wedergeboren worden en dus eeuwig leven ontvangen, dat is natuurlijk heel mooi. Maar de bedoeling is uiteraard dat dat leven dat men door wedergeboorte ontvangen heeft, daarna ook geleefd zal worden in de praktijk. En zoals men het leven door geloof ontvangt, zal men het ook door geloof, en zelfs uit geloof, leven. De bekende uitdrukking in dat verband is vermoedelijk die schriftplaats uit Habakkuk die driemaal aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Namelijk de rechtvaardige, en niet de onrechtvaardige, zeg ik altijd. Althans, dat staat er niet. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het wordt aangehaald in verband met het praktische leven van de gelovigen. Hoe leven wij? Waaruit leven wij? Wat is de basis van ons leven? Op grond waarvan? Dat is hetzelfde als waaruit leven wij. Wel, uit geloof. En dat is een praktische aangelegenheid. Je vindt dat het mooist, denk ik, geformuleerd in Hebreeën 11. Is het Hebreeën? Nee, het is Hebreeën 10, de laatste verse. Hebreeën 10 is het hoofdstuk waar ik zojuist even iets uit aanhaalde. Dat is het hoofdstuk waar staat dat de Heer bij zijn komst in de wereld, en ik denk dus een opstanding, zijn lichaam geofferd heeft. Met als consequentie dat daardoor en daarin wij als zijn lichaam geheiligd zijn geworden. En dus gesteld zijn in de dienst aan of dienst van God. En het wordt ook bevestigd in het laatste deel van dit hoofdstuk. Maar ik ga het niet allemaal lezen. Maar wel vers 38, waar staat: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. Niet leven ontvangen, maar zal er in de praktijk uit leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Eveneens geciteerd nog uit Habakkuk 2. En daarna vers 39, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding, niet van de geest, want die is al behouden, niet van het lichaam, want dat komt als gevolg daarvan in de toekomst vanzelf in orde, maar tot behouding der ziel. En daar gaat het dus inderdaad om de praktische dienst. Maar dat zeg ik elke keer. Wij zouden volgens Hebreeën naderen tot de troon der genade om ons daar ter beschikking te stellen voor de dienst aan God en onder leiding van degene die op de troon zit, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond, die ons immers bekwaam gemaakt heeft om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En dus gaat het om geloven tot behouding der ziel, of met de uitdrukking uit vers 38 dan maar: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In de praktijk namelijk. Het is moeilijk om dat duidelijk onder woorden te brengen. Ik denk dat onze taal daar een beetje in gebreken blijft, dus het wordt lastig. Maar ik zeg precies hetzelfde ook altijd naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 6. Daar wordt ook het eeuwige leven genoemd, maar als u mij vraagt, in precies dezelfde samenhang. Want in Romeinen 6... is al lang vastgesteld dat wij door geloof deel hebben gekregen aan Christus. Dat Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. 4, het laatste vers. En dan Romeinen 5, waarin vanaf vers 12 in ieder geval gezegd wordt dat wij deel hebben gekregen aan een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. Zodat we nu leven onder de heerschappij der genade, was de gedachte. En daarna komt in hoofdstuk 6 en 7, en wellicht ook hoofdstuk 8, komt de vraag aan door de: maar hoe nou verder? Hoe moeten we nu ons leven inrichten? Niet volgens de wet, dus, maar hoe dan wel? Enzovoorts. En er wordt gezegd: wij zouden onze leden, onze lichamen, onze leden niet stellen der zonde tot wapenen der gerechtigheid, niet stellen tot wapenen der ongerechtigheid, vers 13. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Stel uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid en daarmee gewoon God dienen. En vanuit vers 13 lees ik meteen verder in vers 23. Waar staat: want de bezoldiging der zonde, dat is namelijk het loon van het dienen van de zonde. Maar dat dienen van de zonde staat er niet meer bij, het staat gewoon zonde. Maar uit het voorgaande moet blijken dat het daarover gaat, hè? Want de bezoldiging der zonde is de dood, want als we daaraan dienstbaar zijn, werkt de dood in ons. Dat betekent niet dat we dan ooit zullen sterven, want dat zal toch zo de Heer vertoeft te komen, heet dat. Ja. Maar de bezoldiging der zonde is de dood, is de werking van de dood namelijk in ons. En aan de andere kant, maar de genadegift Gods is dat wij hem kunnen dienen. Dat wil zeggen, niet dienstbaar zouden zijn aan de zonde of ongerechtigheid, maar dienstbaar zouden zijn aan de gerechtigheid, zoals de voorgaande verzen uitgebreid uiteenzetten. En hier aan het eind is gewoon de samenvatting van al het voorafgaande. Namelijk, de bezoldiging der zonde is de dood, en dan werkt dus de dood in ons. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, en dan werkt dus het eeuwige leven in ons. En ik ben altijd geneigd te lezen Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven. Ik denk dat het dan duidelijker wordt. Maar ik denk dat dat precies is wat er staat. Bovendien, dit wordt geschreven aan mensen die het eeuwig leven al lang hebben ontvangen. Maar wat moet je er in de praktijk mee? Dat is de vraag. En het antwoord is, je moet het leven. Want uit de door de genade Gods hebben we het ontvangen. Maar uit diezelfde genade Gods zouden we dat leven ook inderdaad leven. En dus, om zo te zeggen, praktisch dienen. Niet onder de wet, zoals het volgende hoofdstuk dan zegt. Maar onder de werking van de geest. Zoals het daarop volgende hoofdstuk daarna zegt in Romeinen 8. Maar goed, dat is een zijlijn. Ik laat het nou maar weer los en ga terug dus weer naar 1 Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 16. Waar staat dat Paulus een voorbeeld is voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Op een andere plaats schrijft de apostel. Nee, in dezezelfde brief geloof ik zelfs nog, als ik me goed herinner. Even voor de zekerheid. Ik kan hem niet eens meer vinden. Ja, toch. Ik had hem zelfs onderstreept. Waarom kan ik hem dan niet vinden? Nou goed, dat is in 1 Timotheus 6, vers 12. Waar de apostel schrijft aan Timotheus: strijd, de goede strijd des geloofs. Die wordt trouwens ook genoemd in Hebreeën 10, maar laat nu maar zitten. Strijd de goede strijd des geloofs en dan grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Het antwoord is, jawel, maar hij zou dat leven ook leven. Het sluit rechtstreeks aan bij Filippenzen. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En tegen Timotheus zegt hij, grijp naar het eeuwige leven. Men zou zich daarnaar uitstrekken om dat leven van Christus te leven. Opdat niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is gelaten, waar dat staat. Hebt u die tot zover? Het gaat om het praktische leven en daarmee dus de praktische dienst. Nou goed, weer terug naar 1 Timotheus 1 vers 16... Tot voorbeeld dus dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En Paulus is ons voorbeeld voor onze praktische levenswandel. We zouden ondanks wie wij van nature zijn en ondanks ook alle tegenstand, ondanks alle strijd waarin wij terechtkomen, zouden wij niet vertragen, daarom vertragen wij niet, dat is 2 Korinthe, maar we zouden niet vertragen of bezwijken, maar grijpen naar dit eeuwige leven. Dit is wat we zouden leven. Daartoe heeft God ons gegrepen. Namelijk, daartoe heeft God ons dat eeuwige leven gegeven. Opdat dat leven geleefd zou worden in praktische dienst aan hem. En dus als bijdrage aan zijn heerlijkheid en daarmee ook aan de onze, was de bedoeling. Nou goed, dat is het werk van de zaligmaker dus inderdaad in ons. Daarna zegt hij in vers 17, barst hij uit in een doxologie, zoals dat zo mooi heet, in een lofzang, zoals hij dat wel meer doet. Maar hier in vers 17, de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke en de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid. Want het idee is dat hoezeer wij wellicht ook hem dienen, hoezeer wij wellicht ook wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Kortom, hoezeer wij ook onze eigen zaligheid bewerken met de uitdrukking uit Filippenzen, het is niettemin God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Zoals het daar dus ook staat, hè? In Filippenzen 2 nog steeds. En daarom zij hem de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ons hele leven zou daarop gericht zijn. Het is maar niet een uitspraak van de apostel Paulus. Het is ook niet het idee dat we af en toe deze woorden eens zouden uitspreken, hoewel daar niks verkeerd mee is uiteraard. Maar ik zeg altijd, je kunt dit soort woorden wel uitspreken, en tegenwoordig is het ook heel populair om ze te zingen. Praise, weet je wel, zoals de praise. Maar je kunt dat wel doen met je mond, maar de bedoeling is dat wij niet alleen met de mond of met de tong, met de keel of hoe dat maar heet mag. Maar inderdaad met heel ons lichaam, met al onze leden en niet maar enkele daarvan de Heer eer zal geven. En dat gebeurt inderdaad door de bekende goede werken, want van de bekende goede werken staat dat zij zijn tot heerlijkheid des Vaders, dan wel tot heerlijkheid Gods. En dat is dus waar het over gaat. Zo'n uitdrukking uit vers 17, zoals de apostel hier schrijft, zoals wij hem wellicht ooit uitspreken en wellicht dus ook zingen, is eigenlijk gewoon symboliek. Dan heb je zich nooit afgevraagd waarom wij lofliederen zingen. Dat is gewoon symboliek. We drukken daarmee uit dat wij eensgezind hem willen dienen. Niet alleen met de tong, maar dat doen we op dat moment. Hè? Maar niet alleen met de tong, maar inderdaad met heel ons lichaam was de bedoeling. Daar is samenzang de uitbeelding van in de Bijbel zelf. En vandaar deze uitdrukking. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. Dat wil zeggen, dat is een God die ver en ver verheven is boven ons. Als mens in het algemeen. En zeker ver verheven boven zondaren. En zeker ook boven de voornaamste der zondaren. Namelijk de apostel Paulus, zoals hij zelf zegt. Maar God is daar ver boven verheven. Hij is de onverderfelijke, de onzienlijke. Dat wil zeggen, men kan hem niet vinden, men kan hem niet zoeken. Hij is geestelijk, hij is abstract. God is ver bij ons vandaan, maar ver boven ons verheven. Hoe dan ook, maar niettemin heet hij de alleen wijze God. Sluit aan bij die andere doxologie in de laatste verse van Romeinen 11. O diepte, die heb ik vorige keer ook aangehaald. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Want in die woorden wordt ook gezegd dat inderdaad die wijsheid niet te vinden is. Wij kunnen het wel zoeken, maar wij vinden het niet. Want hij is degene die het openbaart. En daar gaat het maar om. En alle wijsheid en daarmee ook alle waarheid, voor zover die bestaat, is van God afkomstig. Is verborgen in God en hij openbaart het eventueel aan ons. En die openbaring van die wijsheid Gods heeft rechtstreeks van doen met het werk van Christus nu. Namelijk het zalig maken van zondaren. Zoals u en ik. En ik bedoel, zoals we ook vandaag nog steeds zijn. Dat is het werk wat hij aan ons doet, via zijn woord. Hij maakt zich aan ons bekend, hij maakt ons deelgenoot van zijn wijsheid. U weet wel, hij openbaart ons wijsheid, Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was en hoe het maar heten mag. Hij openbaart ons Christus in wie al de wijsheid, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hij openbaart ons Christus die ons geworden is, wijsheid van God enzovoort. En dat is het werk wat hij aan ons doet. Met de uitwerking in ons praktische leven. De uitwerking ervan zal zijn dat in onze levens niet alleen God gediend wordt, maar in onze levens hij heerlijkheid ontvangt. Een heerlijkheid waarvan we dan zelf ook deelgenoot zijn. Was de bedoeling. Heel het werk, het tegenwoordige werk van Christus, wordt daar dus begrepen. Daarna even nog iets over de uitdrukking de koning der eeuwen, want die komen we niet zo vaak tegen in de Bijbel. Voor zover ik weet nog maar één keer en niet eens in onze Nederlandse vertaling, als ik me goed herinner. Het zou zijn Openbaring 15. Daar hebben wij ook één lofzang. Openbaring 15, vers 3. Daar staat: en zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig. Dat is de waarheid. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Het is opmerkelijk dat deze uitdrukking gebruikt wordt in de Bijbel alleen maar in zo'n lofzang. Want hoewel hier staat in de vertaling koning der heiligen, is staat er voor zover ik weet koning der eeuwen, koning der aionen. Precies dezelfde uitdrukking dus als in 1 Timotheus 1 vers 17. De gedachte die erachter steekt is deze, dat die eeuwen, want dat is het woord wat er staat, nou ja, natuurlijk de aanduiding zouden kunnen zijn, zoals dikwijls, van heel de heilsgeschiedenis. Dat kan, maar het grijpt dikwijls nog iets verder weg. Wij kennen de Heer Jezus als degene door wie de eeuwen gemaakt zijn, om maar eens wat te noemen. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. Het heeft daar gewoon het idee van dat heel de heilsgeschiedenis, de geschiedenis als zodanig, door hem gemaakt is. Dat wil zeggen dat heel de geschiedenis zijn geschiedenis is. Hè? Zeggen de Engelsen altijd. Hè? History is history. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. De geschiedenis is zijn geschiedenis, die door hem bepaalt. Dat wil zeggen, het gaat in onze tegenwoordige wereld, vanaf Adam tot aan de jongste dag, inderdaad alleen om het werk van Christus. Daartoe is die wereld hier. Dus history is his story. Dat klopt precies. En dus kan hij genoemd worden degene door wie de eeuwen gemaakt zijn. En wellicht ook in die zin koning der eeuwen. Dat kan. Hij grijpt echter nog wat verder, want bij gelegenheid wordt de term eeuw, of eeuwen, ook gebruikt ter aanduiding van overheden en machten. Dat wil zeggen, engelen of zo. Overheden en machten, wellicht ook de geestelijke boosheden in de lucht. Niet noodzakelijk alleen de boze, maar alle machten die er zijn, die worden namelijk aangeduid met dezelfde term eeuwen. Het is eigenlijk een nogal gecompliceerd verhaal. Het hele verhaal is ongeveer dit, dat er zijn nogal wat eeuwen, namelijk machthebbers. En naarmate een van die machthebbers of zo of machten domineert in een bepaalde tijd, heet zo'n tijd een eeuw. En dat zit heel dicht bij onze Nederlandse opvattingen overigens. Want een periode waarin een bepaald beginsel overheersend is, of bepaalde principes overheersend zijn, noemen wij inderdaad een eeuw. De eeuw van dit en de eeuw van dat. Nou goed. Maar naar Bijbelse maatstaven zijn eeuwen niet alleen maar abstracte machten of beginselen, maar inderdaad wezens. En het idee bij koning der eeuwen is dat de Heer inderdaad een positie heeft boven die machten. Boven de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En de titel koning der eeuwen sluit dus rechtstreeks aan bij uitspraken waarin staat dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat hij een positie heeft aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen, Hebreeën 1, of ver boven de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht uit de Efezebrief, of noem maar op. Kortom, hem is gegeven alle macht in de hemel en daarna vanzelfsprekend ook op de aarde. En vandaar dat we zo'n uitdrukking in Openbaring tegenkomen, Openbaring 15... Want daar gaat het over de dagen waarin dat koninkrijk van Christus ook inderdaad overal de volkeren in heel de wereld zal geopenbaard worden. En dus heet hij daar ook koning der aionen. En niet maar koning der heiligen, ook koning van de onheiligen feitelijk dus. Want alles zal aan zijn voeten onderworpen worden, niet alleen de gelovigen, maar al wat in de hemel is, al wat op de aarde is en wel degelijk ook al wat onder de aarde is. Maar dat was weer Filippenzen 2. Koning der eeuwen dus, koning der aionen. En dus de overste over heel de schepping, daar komt het op neer. Hem zij heerlijkheid. Nog een keer even iets over vers 17 van 1 Timotheus 1. Hij heet de koning der eeuwen en op het moment dat we dit vers aanbreken, om zo te zeggen, zijn wij terecht bij de Heer Jezus Christus. Jezus Christus. Christus Jezus. Dat zijn de termen die gebruikt worden. En dan ineens de koning nu der eeuwen, en wij verstaan daar automatisch onder, Christus Jezus. Lijkt mij tenminste. Maar daarna gaat het vers verder met te spreken over de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. En hoewel wij in het begin van het vers nog denken aan de Zoon, komen we in de rest van het vers bij de Vader terecht. Ik persoonlijk denk al lang niet meer in dit soort termen. Nee, terzij de Schrift zelf geeft, maar hier niet. Dus waar het om gaat is inderdaad dat Jezus Christus God is. Want voor zover men over God kan spreken omdat men iets van God weet of kent, is het omdat men Christus Jezus kent. En terwijl men dus in concreto over God spreekt, ik bedoel niet in abstracto over de Godheid, zo van iets, maar zodra men in concreto over God, de Godheid spreekt, als over iemand met eigenschappen, is die iemand de Heer Jezus Christus. En zijn de eigenschappen van de Heer Jezus Christus inderdaad de eigenschappen Gods. Dat is waar het over gaat. En vandaar dat die termen gewoon in één adem gebruikt kunnen worden. Het gebeurt heel dikwijls. Onze grote God en zaligmaker, vind ik ook altijd prachtig, artikel 2. Onze grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus. En hier gaat hij net andersom. De koning der eeuwen, de alleen wijze God. Maar u weet dat in Christus alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. In Christus, niet in God staat er zo niet, in Christus. En als er dus zo'n wijze God bestaat, wij kennen hem in de persoon, want dat is het goede gebruik van de term persoon. Wij kennen hem in de persoon van de Heer Jezus Christus. En hem zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. In andere schriftplaatsen staat er ook bij in alle geslachten. Maar het zit al opgesloten in de uitdrukking in alle eeuwigheid. En in nog een andere schriftplaats staat er bij hem zij eer en heerlijkheid in de gemeente. En in de gemeente in de eerste plaats uiteraard. Want dat is de bedoeling. Wij zijn daarin betrokken. En ons leven zou zijn tot heerlijkheid van Christus. En Paulus' leven is daar een voorbeeld van. Paulus' eigen leven was naar Bijbelse maatstaven volledig op de klippen gelopen, om zo te zeggen. Het is niet een goede uitdrukking, maar vooruit. De Heer heeft hem barmhartigheid gegeven, heeft hem in de bediening gesteld enzovoorts. Zodat het hele leven van Paulus, voor zover het iets betekent of betekende, komt de lof daarvoor, de eer daarvoor komt alleen toe aan degene die hem tot dienstknecht Gods gemaakt heeft. Door de genade God, zei hij, ben ik wat ik ben. En daar gaat het om. Maar dat geldt niet alleen voor hem. Hij is het voorbeeld voor allen die geloven. Ten eeuwige leven, zegt vers 16. En hij is dus ook het voorbeeld voor ons. Al wat wij zijn, zijn wij door hem. Voor zover wij iets zijn. We zouden het niet overschatten overigens. Maar voor zover wij iets zijn, zijn wij het in Christus en door hem. En dus komt hem de Heer toe. Vandaar dat we in de Bijbelse symboliek van het boek Openbaring lezen dat als wij voor de Heer zouden staan, zullen we onze kronen aan zijn voeten neerleggen, heet dat. We zingen dat ook wel eens, hè. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Prachtige symboliek. Want het drukt uit dat de eer en heerlijkheid die wij ontvangen, die hebben wij inderdaad dankzij hem. Het is niet onze verdienste. Het is wat hij ons geeft. Begrijp je me goed? Die kronen houden we heus, hoor. Maar voor zover daar sprake is van dat ze aan de voeten van het lam worden neergelegd, drukt het uit dat de verdienste van het een en ander niet gelegen is bij ons, de gelovigen, maar bij hem. Het is zijn werk dat in ons volbracht wordt. Hij is het die in ons werkt. Beide het willen en ook het werken, zei de apostel in de brief aan Filippi. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. En zo komen wij bij vers 18, waar de apostel ineens weer terug is bij het onderwerp van zijn brief, om zo te zeggen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het wat sommigen verstoten hebben, enzovoorts. Waarbij de apostel dus met deze uitdrukkingen terug is in eigenlijk vers 5 en 6. van dit hoofdstuk. Want daar stond: maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijn. En daarna komt er eerst een uitgebreide uiteenzetting, weliswaar, over de wet. En daarna over Paulus, die nou eenmaal onder die wet leefde en toen helemaal op het verkeerde spoor zat. Maar hier aan het eind van dit hoofdstuk zijn we weer gewoon terug bij hetzelfde thema. Men zou het geloof houden, vasthouden en daar dus uit leven. Maar dat, daar hebben we er zojuist al over gesproken natuurlijk. Men zou het geloof vasthouden, daaruit leven en dan een goed geweten hebben, vanzelfsprekend, want dat is de uitwerking van het woord Gods, waarin wij geloven. Het reinigt namelijk ons geweten. En dus houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Ook daarin gaat het om het geloof waaruit de gelovige in de praktijk zou leven. Want hoewel hier staat dat sommigen van het geloof schipbreuk hebben geleden, betekent het niet dat ze dus ineens ongelovigen dan wel niet wedergeboren mensen zijn of zo. Dat kan namelijk niet. Maar ze hebben opgehouden uit het geloof te leven, is de gedachte. Precies zoals het in vers 5 en 6 staat: ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijn en zich gewend hebben tot ijdelspreking. En onder die sommigen uit vers 6 bevinden zich dan kennelijk Hymenaeus en Alexander uit vers 19. Maar goed, Timotheus dan in de eerste plaats wordt opgeroepen om dat geloof vast te houden. De uitdrukking van geloof houden vinden wij met name in de Hebreeënbrief terug. Men zal deze belijdenis enzovoorts vast behouden en wel tot het einde toe enzovoort. Dan gaat het om precies dezelfde dingen, namelijk leven uit geloof. Houden het geloof en daarmee een goed geweten, dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Zegt vers 19. Maar eerst staat er over Timotheus zelf in vers 18... dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. Het strijden van de goede strijd kwamen we al eerder tegen. Daar gaat het namelijk altijd om. Wanneer wij leven uit geloof, dan komen wij altijd in de strijd terecht, omdat er nou eenmaal tegenstanders zijn die er wat op tegen hebben. Daar komt het op neer. Bovendien, wanneer wij uit geloof leven, betekent dat we ons daarmee bevinden in het rijk van het licht, om het maar eens zo te zeggen. En dan vinden we tegenover ons het rijk der duisternis. Prachtige termen voor dingen die niet helemaal zo mooi zijn. Maar daar gaat het nou eenmaal om. Wanneer wij leven uit geloof, worden we daarmee onttrokken of onttrekken wij ons daarmee aan de vorst deze eeuw, om zo te zeggen. En dus komen wij dan in een strijd te staan. Dat is natuurlijk die strijd die uitgebreid genoemd wordt in Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik zeg er altijd bij, hoewel het er wel degelijk zo uitziet. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Leven uit geloof is namelijk zo zonder meer een strijd. Of we dat nou zoeken of niet, dat is nou eenmaal zo. En Timotheus met name, die in de bediening gesteld is, net als de apostel Paulus, heeft dus in de eerste plaats met deze strijd te maken, omdat hij zich bevindt in een, ja, misschien moet je zeggen, leidinggevende positie in het leger, hè, om zo te zeggen. Hij wordt ook genoemd een krijgsknecht van Christus. Dat is pas in hoofdstuk 2, waar dat staat, meen ik. Maar in ieder geval, het is een strijd. Zelfs de apostel Paulus zelf aan het eind van de tweede Timotheusbrief zegt: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Daar staat wat tussen nog, maar dat sloeg ik even over. Maar er staat: ik heb de goede strijd gestreden, in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En het zijn precies dezelfde termen die we hier aan het begin van de eerste Timotheusbrief vinden. Houdende het geloof. Strijd de goede strijd en houd het geloof. Dat is waar het in de praktijk om gaat. Trouwens, in deze eerste Timotheusbrief vinden we die strijd ook genoemd in het laatste hoofdstuk. Maar daar waren we ook al even in vers 12, namelijk van hoofdstuk 6. Strijd, de goede strijd des geloofs. Daar staat het in één uitdrukking. Strijd, de goede strijd, houdende het geloof. Maar daar heet het gewoon strijd, de goede strijd des geloofs. En daarmee dus grijpt naar het eeuwige leven. In de praktijk is dat uiteraard precies hetzelfde. En daarna, tot het welk gij ook geroepen zijt. Dat geldt eigenlijk voor ieder van ons. Want daartoe zijn wij geroepen. En dan ga ik weer terug naar hoofdstuk 1. Strijd de goede strijd, houd het geloof. Maar er staat eerst dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn. Dat is nou niet algemeen gangbaar Nederlands. En het behoeft misschien wat toelichting. Toch is het niet zo moeilijk. Het idee is gewoon dat bij het begin van de bediening van Timotheus kennelijk profetieën over hem zijn uitgesproken. Want ja, in deze eerste generatie van onze tegenwoordige bedeling was het nou eenmaal zo dat er profeten waren nog. Mede bij gebrek aan aanwezigheid van nieuwtestamentische geschriften, zal ik maar zeggen. Nog afgezien van dat deze nieuwtestamentische geschriften natuurlijk zelf zijn voortgebracht door mensen die dus kennelijk profeten waren. Die waren het dus. En er zijn kennelijk profetieën gedaan, uitgesproken, over, en dan wel tot Timotheus. En het idee is dat Paulus hier Timotheus verwijst naar deze profetieën, naar dit woord Gods wat door profeten gesproken is, opdat hij zich daar ook aan zou houden. Kennelijk is op een of andere wijze in die profetieën over zijn bediening gesproken. Ongetwijfeld ook gepaardgaande met bemoedigende woorden, mag ik aannemen. Maar de apostel roept deze woorden dus als het ware in herinnering. Hij zegt, het is de bedoeling dat je daarbij blijft en je daar dus inderdaad aan houdt. Dat wil zeggen in overeenstemming met, hè? Naar de profetieën, in overeenstemming met dat woord Gods. Naar de profetieën die van u, in dit geval dus over u, voorgegaan zijn. Dat wil zeggen dat ze aan zijn bediening als het ware vooraf gingen. Want net zo goed als dat de apostel Paulus en Barnabas in der tijd officieel min of meer werden afgezonderd voor hun bediening. U weet wel, zonder mee af Paulus en Barnabas enzovoorts. Zo is dat kennelijk met Timotheus ook gebeurd. En blijkbaar zijn hem de handen opgelegd. Want dat wordt bij gelegenheid ook vermeld, dacht ik. Daarna wijs ik in dit verband dan ook nog maar even op 2 Timotheus 1. De aanhef dus van de 2e Timotheusbrief. Waar dat er ook bij staat. In vers 6. Daar staat namelijk om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt, activeert, de gave Gods die in u is. En u weet wat ik bij gave altijd zeg. De gave is de verantwoordelijkheid die men heeft. Dus dat gij opwekt de verantwoordelijkheid Gods die in u is. Door de oplegging mijner handen. Hem zijn dus inderdaad de handen opgelegd. Ik zeg altijd dat gebaar als zodanig is weliswaar niet zo belangrijk. Maar de symboliek ervan wel. Dat betekent inderdaad dat Paulus Timotheus heeft aangesteld in deze bediening. Paulus heeft hem zijn verantwoordelijkheden gegeven. Maar nogmaals, het is kennelijk gepaard gegaan met profetieën die toen uitgesproken zijn. Maar ik heb het eerder gezegd natuurlijk, het idee blijft dat men in de bediening terechtkomt, weliswaar van Gods wegen, namelijk door de Heilige Geest. Want zo staat het in Handelingen, dat kan niet missen. Maar neemt niet weg dat er wel degelijk sprake is van het overdragen van verantwoordelijkheden. En Paulus heeft dus verantwoordelijkheid overgedragen aan Timotheus. Daarnaast noem ik in dat verband ook maar even 2 Timotheus 2, vers 1 en 2. Waar ook die overdracht uitgebeeld in het opleggen der handen beschreven wordt. Want daar staat in 2 Timotheus 2 vers 2... hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En hij heeft het daar niet over de prediking als zodanig. Want er had er kunnen staan, predik dat of verkondig dat aan getrouwe mensen. Maar er staat er niet, er staat betrouw dat aan getrouwe mensen. En het gaat dus hierbij weliswaar in de eerste plaats om het doorgeven van het woord Gods, van Bijbelse waarheid. Maar niet in de zin van prediking, maar in de zin van doorgeven aan anderen die daar ook zich verantwoordelijk voor weten. En daarmee dus het overdragen van verantwoordelijkheid. En wat Paulus gedaan is naar Timotheus, zal Timotheus weer doen met betrekking tot anderen. Nou, terug dan naar 1 Timotheus 1. Dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, en die dus vooraf gegaan zijn aan zijn bediening, dat gij in dezelfde, dat wil zeggen in verbondenheid met die profetieën, dat woord, de goede strijd strijdt. Op de bekende wijze, houdende het geloof en daarmee ook in goed geweten. Een van de belangrijke dingen is dat ook juist en vooral in de dienst aan God, wij naar God zelf en dus naar de Heer eerlijk zouden zijn. Zodat we in elk geval tegenover hem een rein geweten hebben en houden. Dat is van het allergrootste belang, want problemen zullen er toch zijn naar andere mensen toe. Maar diezelfde problemen die je wellicht hebt naar andere mensen toe, moet je niet hebben naar de Heer. En de gedachte is dat als men aan de Heer zelf trouw is, dan zal ik weet niet goed hoe ik het moet formuleren, maar als men in de dienst aan de Heer trouw is naar de Heer toe, dan zal men met vrijmoedigheid ook staan tegenover anderen. En dat is een belangrijk idee, omdat die dienst aan de Heer in de praktijk gericht is op anderen. Dat staat trouwens verderop in deze brief, maar dat is pas in hoofdstuk 3. Het staat er heel kort, maar ik vind het persoonlijk erg duidelijk. Daar staat in vers 13, als de apostel gesproken heeft over de opzieners en de diakenen en zo, zegt hij ter afsluiting van dat deel, in vers 13 van 1 Timotheus 3, want die wel gediend hebben, die goed gediend hebben, de Heer namelijk goed gediend hebben, die wel gediend hebben, verkrijgen voor zichzelf, krijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, of trouw dan wellicht, in vele vrijmoedigheid het welk is in Christus Jezus. En de apostel beveelt Timotheus dus aan, inderdaad om zijn eigen dienst goed te doen, want daarmee krijgt hij een goede opgang en vele vrijmoedigheid. De psycholoog zou zeggen, dat geeft hem zelfvertrouwen. Dat staat hier uiteraard niet, want zelfvertrouwen is niet zo'n mooi woord in de Bijbel. Er staat het dus ook anders. Maar er staat, die verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid. En dat is er een die we bij de apostel Paulus dus in elk geval vinden. Die vrijmoedigheid, dat is ook een woord wat hij dikwijls gebruikt in dat verband enzovoort. En hoewel hij soms helemaal niet vrij staat tegenover zijn lezers, ik denk alleen maar aan de Korintiërs, gebruikt hij niettemin vele vrijmoedigheid, staat er dan. Want ja, tegenover de Heer staat hier recht, dus wat kan hem verder gebeuren? Nou goed. En Timotheus wordt dus hier al in hoofdstuk 1 ditzelfde eigenlijk voorgehouden. Houdende het geloof en daarmee goed geweten. En dan de andere kant van het verhaal in vers 19. Namelijk het welk sommigen verstoten hebbende, let op de sterke uitdrukking hier nu, in vers 6 stond van de welke sommigen afgeweken zijn. Dat is een simpele koerswijziging. Maar hier staat het welk sommigen verstoten hebben. En dat betekent dat het met geweld gebeurt. Hè? En gewoonlijk ook bewust. Het welk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebbende. Schipbreuk is letterlijk dat de boot afdrijft. En dus inderdaad uit koers raakt. En dat is wat het hier ook zegt. Zo is het nadere toelichting natuurlijk dan inderdaad op vers 6. Maar het betekent tegelijkertijd dat men niet terechtkomt waar men had willen wezen of waar men had moeten wezen, is het idee. Sommigen kiezen bewust voor een andere route. En als bewust is, betekent het dus dat ze het weten. Trouwens, de samenhang met en een goed geweten en het begin van het vers lijkt me ook duidelijk genoeg. Want geïmpliceerd wordt hier dat deze die het geloof verstoten hebben, daarmee geen goed geweten meer hebben. En dat betekent dus dat ze heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Maar sommigen kiezen daarvoor. Dat vindt u misschien vreemd, maar echt, het komt veel voor. Er zijn nog wel mensen die zeggen, ja, het kan wel in de Bijbel staan, maar het komt er slecht uit. Doet liever anders. Er staat wel in de Bijbel, maar het is mij te onzeker. Zo van, ga uit uw land en uit uw maatschap. Dat doe je niet zo makkelijk, toch? Want je weet niet waar je dan terecht zal komen. Heb ik eens nagevraagd aan de heer Abraham. Ja, maar goed. Dus het is wat moeilijk en sommigen kiezen dan toch een andere route. Niet leven uit geloof, maar uit iets anders. Daar zou ik u talloze voorbeelden van kunnen noemen, maar ja, dat is niet zo netjes en dat mag eigenlijk niet. Hè. Dus ik doe het maar niet. En een heel makkelijk voorbeeld, dat kan ik u wel geven. Er was iemand die een keer tegen me zei, na afloop van de samenkomst, die zei, ja, op jongen, maar dat mag dan in de Bijbel staan. Dat kan dan zo wezen, maar dat moet je die mensen toch niet vertellen. Want dan krijg je problemen mee. Ja, dat was een collega, om zo heet zo is. Een collega heet dat, ja. Ja, goed. Ik heb altijd moeite met dat soort termen, maar vooruit. Maar die zei dat gewoon, ja, dat kan er in de Bijbel staan, dat moet je ze niet vertellen, daar krijg je grote problemen mee. Vertel mij wat, natuurlijk krijg ik daar problemen mee. Maar ik heb liever problemen met de mensen dan met de Heer. Als het toch in de Bijbel staat, dan staat het in de Bijbel, kan ik het ook niet helpen. En dan kun je van alles bedenken, maar het heeft geen zin. Maar het voorstel was dus eigenlijk een voorstel om dat maar te laten voor wat het is en dus maar een andere koers te varen. Uit wat voor overwegingen dan ook. Nou ja, uit overwegingen van, daar krijg je problemen mee. Dat kan van alles zijn, toch? Nou goed. Maar velen doen dat, helaas. Ik mag bovendien aannemen dat als hier staat het welk sommigen verstoten hebben en waarbij dan ook nog twee met name genoemd worden, dat het toch gaat om mensen die inderdaad een bepaalde mate van verantwoordelijkheid droegen in de gemeente. Dat denk ik. Ik denk niet dat het over willekeurig welke gelovigen gaat, maar om gelovigen die in een vergelijkbare positie zich bevonden als Paulus en Timotheus. En aangezien het een particuliere brief is, is er ook niks mis mee met dat ze met name genoemd worden. Toch? Nou ja, in Galaten rekent Paulus af met Petrus. En dat is een tamelijk publieke brief. Die ligt iets moeilijker, maar dit ligt voor de hand. Paulus waarschuwt Timotheus en zegt, nou, dit voorbeeld heb je in deze beide figuren. Hymenaeus en Alexander, wie dat dan ook zijn mogen, denk ik altijd. Maar ze hebben van het geloof schipbreuk geleden, zijn bewust een andere koers gaan varen. En omdat dat bewust is, staat er ook meteen achter, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb. Opdat zij zouden leren niet te lasteren. Of ze dat dan leren is maar de vraag, maar dat hopen we dan maar. Die term de Satan overgeven is natuurlijk toch een zware term. Daarna ben ik altijd geneigd te zeggen, nou ja, het valt wel mee. Want de betekenis van de term is simpelweg deze, dat de apostel de contacten met Hymenaeus en Alexander verbroken heeft. Dat is wat het in de praktijk betekent. Niettemin gebruikt hij een veel zwaardere term, waarbij hij niet zegt dat hij de contacten met hen verbroken heeft, maar dat hij hen in contact gebracht heeft met, dan wel overgegeven heeft aan, de Satan. En dat is dus veel zwaarder dan wat Paulus zelf eigenlijk deed. Maar de gedachte is nou eenmaal deze, dat deze figuren zelf de Satan gezocht hebben. Dat is ook wat de uitdrukking overgeven betekent. Want wat vertaald is met overgeven betekent gewoon loslaten. En de term komen we in elk geval met nadruk tegen in Romeinen 1, waar staat dat God de mens heeft overgegeven aan, dan wel overgegeven heeft om. Maar in ieder geval aan. En dat betekent loslaten. En in de praktijk betekent dat als God de mens overgeeft en dus loslaat, bevindt die mens zich uitsluitend enkel alleen in de macht van de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heten mag. In de macht van degene die nou eenmaal de wereld in zijn macht heeft. Ja, dat is dus in dit geval dus niet Christus, want in de praktijk wordt de wereld beheerst door de duivel. Tot in onze dagen, en het zal ook nog wel even doorgaan zo. En dat is wat hij dus zegt. Dezelfde uitdrukking, overgeven aan de Satan, komen wij tegen in 1 Korinthe 5. Die is zo'n smakelijk verhaal overigens, maar ik haal hem toch maar even aan. In een heel lastige zin, maar het gaat daar over iemand. En zegt Paulus dat hij besloten heeft, vers 4, in de naam van onze Heer Jezus Christus, vers 5, de zulke over te geven aan de Satan. Tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat inderdaad sprake is van dat bepaalde contacten inderdaad niet langer onderhouden worden. En het idee is dat daarmee contacten met heel de gemeente eigenlijk er niet meer zijn. Dat mag je aannemen, zegt Paulus ook dat hij dat mag aannemen. Maar ik ga er nou maar niet dieper op in. Want het is inderdaad zo dat wij als kinderen Gods weliswaar deel uitmaken van één lichaam en van één gemeente. En dat we ons zouden benaastigen deze geestelijke eenheid te bewaren. Maar waar anderen zich benaastigen, kennelijk ook bewust, om zich aan die geestelijke eenheid te onttrekken, kunnen wij daar niks aan doen. En beter nog, zouden wij ons dat realiseren en bij gelegenheid ons daarbij neerleggen en het dus zo laten. En wat ik nog gewoon zeg, is dat het in de praktijk soms zo is dat we met bepaalde gelovigen, waarvan we weten dat de kinderen God zijn en waaraan we ook niet twijfelen, dat we met bepaalde gelovigen gewoon niet omgaan. En dat staat ook op meerdere plaatsen, dikwijls met wat minder sterke uitdrukkingen. Maar waar het hier gaat om heel duidelijke zaken, kan het ook met heel duidelijke en sterke uitdrukkingen gezegd worden. Enzovoorts. En wij zouden daarbij bedenken dat er niet alleen sprake is van verbreking van contact of gemeenschap, maar dat aan de andere kant wel degelijk sprake is van dat iemand inderdaad zich aan de heerschappij, dan wel de leiding van de geest of weet je iets, de heerschappij van Christus onttrekt en zich daarmee hoe dan ook plaatst onder de leiding dan wel de heerschappij van de tegenstander. Die opties zijn er niet. Wij zijn niet geneigd ons dat altijd te realiseren en misschien is dat maar beter ook. Maar zo is het wel, het is of het een of het ander. En als het niet van de Heer is, is het van de duivel, daar komt het in de praktijk echt op neer. En dus heet het, die ik de Satan heb overgegeven. En het punt is dat daarna wellicht, nou ja, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, omdat de Bijbel er feitelijk ook niks meer over zegt. Maar dat daarna eventueel, als er wat zou moeten gebeuren, zou de Heer dat zelf moeten doen of zo. Ik acht de kans ook groot dat de Heer zich met dergelijke figuren ook bezighoudt. Met kinderen Gods die inderdaad een andere route kiezen. Er zijn twee mogelijkheden. Of hij laat ze gewoon gaan. Dat zou best kunnen. En in het geval van 1 Korinthe 5 wordt daar kennelijk van uitgegaan. Want er staat tot verderf des vlees, opdat de geest van de persoon in kwestie behouden zou worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Paulus gaat ervan uit dat het nooit meer anders wordt. Achteraf bleek het mee te vallen volgens de tweede Korinthebrief, maar dat maar even terzijde. Het kan dus anders worden. Maar de kans is inderdaad dat de Heer zo iemand ook inderdaad gewoon loslaat en er zich niet meer mee bemoeit. Het kan ook zijn dat de Heer zich wel mee bemoeit, maar in dat geval vrezen wij ook het ergste, want het is meestal niet tot genoegen van de persoon in kwestie. Er zijn namelijk in de praktijk twee mogelijkheden waarvan de Heer zich bedient. De een is van het woord en de ander is die van verdrukking. Benauwdheid of hoe dat maar heten mag. En we hebben het voorbeeld daarvan, zoals het ook hoort, hebben we het voorbeeld daarvan aan Israël, of in Israël. De ene kant de prediking van het evangelie, aan de andere kant de verdrukking. Het moet leiden tot het gewenste resultaat. En als wij niet bereid zijn het woord te geloven en ons daaraan te onderwerpen, als kinderen Gods, dan is de kans het grootst dat wij in vele verdrukking terechtkomen. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat als wij in verdrukking terechtkomen dat het een bewijs is van onze ongehoorzaamheid. Ik zeg alleen dat verdrukking er in ieder geval toe bijdraagt om ons te oriënteren op het woord Gods enzovoorts. En daar gaat het maar om. Maar Paulus heeft het gewoon over loslaten. Wij kunnen er niks verder aan doen. Ik heb hen aan de Satan overgegeven. Hij zegt dat in 1 Korinthe 5 ook met betrekking tot de figuur daar. En hij gaat ervan uit dat de rest van de gemeente in dezelfde houding zal aannemen. En als Paulus het hier zegt tot Timotheus, gaat hij er kennelijk vanuit dat Timotheus hem daarin zal volgen. En hij wordt hiermee dus gewaarschuwd voor deze figuren. Hymenaeus en Alexander. Wie zij zijn, weten wij niet. Wij komen overigens wel ooit een Alexander tegen. Ik meen zelfs inderdaad in Efeze, weet ik niet eens zeker. Maar ja, er schijnen vele te zijn die Alexander heten. Maar heb ik nagevraagd aan Huibrechtse, ja, zo is wel goed. Waarom moet dat nou allemaal? Laat maar zitten. Er zijn er nogal wat die Alexander heten, een bekende Griekse naam, uiteraard. Hymenaeus is wat moeilijker, maar ik denk dat we ze geen van beiden in de Bijbel tegenkomen. Kennelijk gaat het hier om gelovigen die op een of andere wijze een bepaalde mate van verantwoordelijkheid in de gemeente droegen, maar daarvan afweken. En wij weten niet wat het was en waarin zij afweken. Het enige wat wij weten is hoe zij heten. Misschien dat daar wat uit te vinden is. Wel nu, Hymenaeus is de naam van de Griekse god van het huwelijk. God van het huwelijk. Ik denk, was die heeft veel op zijn geweten, maar laat me zitten. Hymenaeus, de god van het huwelijk. Ik ga op de details maar niet in, maar de term Hymenaeus duidt dus op één huwelijk. En waar het op duidt, lijkt mij niet zo moeilijk, want via Pergamus, dat is een plaats, dat weet je, hè? Via Pergamus, een van de brieven in het Openbaring, via Pergamus, dat zwaar huwelijk betekent. Via Pergamus en de betekenis van die brief komen we terecht bij een huwelijk tussen, ja, wat wij zouden noemen waarschijnlijk kerk en wereld. Een huwelijk tussen, nou ja, de gemeente Gods aan de ene kant enzovoorts, en de andere kant toch de wereld als zodanig. Ik denk dat Hymenaeus gewoon een figuur is die wereldse beginselen invoerde in het zogeheten geestelijk werk of in het gemeentelijk werk enzovoorts. Waarbij dus een compromis gevonden wordt tussen beiden. Dat heet zo. En een hele periode van de kerkgeschiedenis wordt zelfs daarmee ooit gekarakteriseerd in deze brief aan Pergamus. Het zware huwelijk, beginnend bij de dagen van Constantijn de Grote, toen immers de christelijke kerk ineens staatskerk werd, eeuwenlang vervolgd. Maar ze konden het niet winnen, toen werd er een huwelijk gesloten. En in de praktijk was ineens Constantijn de Grote hoofd van de kerk, want daar kwam het in de praktijk even op neer, hoor. En daarna is het eeuwenlang zo gebleven dat de kerk beheerst werd vanuit Rome met wereldlijke macht enzovoorts. En tot vandaag is het Vaticaan een staat. Nou, tot vandaag, dat is het nog niet zo lang, hoor, overigens. slechts enige tientallen jaren nog maar. Maar het was gewoon een bevestiging van de status quo. In de praktijk fungeert de Rooms-Katholieke Kerk inderdaad als één staat. Een internationale natie of staat, om zo te zeggen. Maar het is in de praktijk het schoolvoorbeeld van kerk en wereld. Het samengaan van wat Christus toebehoort en wat Satan toebehoort. Ik denk dat Hymenaeus daar uitbeelding van is. Daarna hebben we Alexander, en geloof het of niet, de naam Alexander wordt opgevat als een hater van mannen. En dus als een hater van heerschappij, want dat is eigenlijk het idee wat erachter steekt. Voor zover Alexander mannen haat, haat hij de man bij uitstek Christus. En verwerpt de heerschappij van Christus. Dat is in ieder geval wat wij uit de naam kunnen halen. En als ik het ver gezocht vind, zeg ik oké, dan laten we het weer weg. Maar dan weten we het niet. En ik denk dat toch niet voor niks deze namen genoemd worden. Dit zijn de belangrijkste bedreigingen van het christendom als zodanig. En het is er eigenlijk maar één. Want dat, ik noemde in verband met Hymenaeus de Rooms-Katholieke Kerk als voorbeeld. In verband met Alexander zou ik dat ook moeten doen. Want het belangrijkste kenmerk voor ons als protestant althans, van de Rooms-Katholieke Kerk, is dat men daar een ander hoofd van de kerk heeft aangesteld. In plaats van, zo heet hij ook, de plaatsvervanger van Christus op aarde. Men heeft Christus in de praktijk aan de kant geschoven. Zo zeggen zij dat niet, maar wij wel natuurlijk, hè. Men heeft de Heer Jezus Christus aan de kant geschoven en een ander voor in de plaats gesteld. Men heeft de man verworpen. Daar komt het op neer. En begrijp je me goed, nu heb ik wat lelijks gezegd over de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het zou je gedacht zijn hoezeer diezelfde principes het protestantisme net zo goed